Ik had ook een vrij conservatief beeld van autisme. Van wat is autisme? Zo Rain Man-achtig. Wat veel mensen tot de dag van vandaag wel nog altijd zo over nadenken, jammer genoeg. Dus dat was wel echt heel hard. Dat was wel in het begin zo'n soort, niet ontkenning, maar woede. Van waarom ik en waarom nu pas?
Dit is Bandbreedte, een podcast voor personen op het kruispunt van diverse identiteiten die meer willen weten over mentale gezondheid. Ik ben Saira Marouf van Ella Visit 2 en in deze podcastreeks praat ik met ervaringsdeskundigen over hun psychische klachten, maar ook over hoe ze deze aanpakten. Voor meer uitleg ga ik telkens langs bij professionals uit de psychologische hulpverlening. We bestaan allemaal uit verschillende sociale deelidentiteiten, van gender tot etniciteit tot klasse enzovoort. Niemand kan herleid worden tot één enkele deelidentiteit. Nee, we zijn wie we zijn door onze genen en opvoeding, door onze unieke ervaringen en perspectieven, maar ook door de obstakels die op ons pad komen. En last but not least, door de combinaties van maatschappelijke voorrechten en ongelijkheden die we ervaren. Nu we het over ongelijkheden hebben. De gezondheidsongelijkheid nam in België de laatste jaren toe. Dat wil zeggen dat er tussen de sociale groepen in ons land systematische, maar ook vermijdbare verschillen in gezondheidsresultaten zijn. Hoe lager je op de sociale ladder staat, hoe slechter je doet op vlak van gezondheid. De gezondheidsongelijkheid is zelfs nog groter voor mentale gezondheid. Angststoornissen, depressieve stoornissen en zelfmoordgedachten komen vaker voor bij personen die tot de minst geprivilegeerde sociaal-economische groepen horen. Maar wat nu als je op het kruispunt van verschillende maatschappelijk meer of minder gewaardeerde identiteiten bevindt? Wat als je een vrouw van kleur met een ontwikkelingsstoornis bent? Of een door stress uitgeputte, niet begeleide minderjarige? Of hoe beïnvloeden stereotypes over zwarte vrouwen hun persoonlijke gevoelswereld? Welke impact heeft die unieke positie op de manier waarop jij of je omgeving naar psychische klachten kijken? Hoe en bij wie je hulp vindt? Hoe er in de hulpverlening naar jouw issues gekeken wordt? En welke hulp je ontvangt?
Ik kan echt totaal niet functioneren. Iedereen weet hier precies wat hij moet doen, maar ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet meer wat ik bezig ben. En ik was al 25 ondertussen, dus op zich, maatschappelijk gezien, zou er van mij verwacht worden dat ik het allemaal weet. Hoe dat ik mijn leven zal voortzetten. Voor mij, die label was wel een verlossing. Het was wel van, ik weet wie ik ben, tot welke groep dat ik hoor, want ergens bij horen, dat was voor 26 jaar, bestond dat niet. Ik hoorde nergens bij.
Je hoorde Hanna. Zij omschrijft zich als een 33-jarige vrouw met verschillende deelidentiteiten, waarvan autisme één is. Hanna werd in Marokko geboren en verhuisde als tiener naar België. Ze had altijd het gevoel alsof iedereen een handleiding tot het leven had, behalve zij. Ze was altijd de moeilijke en de rare Hanna. Het was een zoektocht naar wat er scheelde, maar op haar 26e kreeg ze de diagnose autisme.
Ik heb verschillende manieren om dat uit te leggen, maar meestal zeg ik van, het is te zien als je twee gsm's neemt, je neemt een Apple, een iPhone, iets anders, een Samsung bijvoorbeeld. De ene werkt op Android, de andere werkt op Apple. Dat zijn hun systemen waarop dat ze werken, maar uiteindelijk kunnen ze wel hetzelfde doen. Dat is hetzelfde bij ons. Onze hersenen functioneren anders, werken anders, maar uiteindelijk kunnen we wel dingen doen. Ik ga niet zeggen van we kunnen hetzelfde doen, misschien niet, maar dat is ook bij elke mens is dat ook anders. Niet iedereen kan hetzelfde doen als een andere, maar het is niet dat we een beperking hebben. De maatschappij maakt er een beperking van.
Bij autisme popt het stereotype beeld van Rayman in mijn hoofd op. Je weet wel uit de gelijknamige film. Rayman was snel overprikkeld, erg in zichzelf gekeerd, maar had een uitzonderlijk wiskundig talent. Officieel luidt de term autisme-spectrumstoornis. Autisme ontstaat door de combinatie van erfelijke aanleg en omgevingsfactoren. De basiskenmerken zijn beperkte en rigide gedragingen, interesses en activiteiten en blijvende beperkingen op vlak van sociale communicatie en interacties. Autisme is een neurologische ontwikkelingsstoornis. Dat betekent dat de kenmerken van autisme vanaf de kindertijd aanwezig zijn en het ook de ontwikkeling van het kind belemmert. De oorzaak ligt in de hersenen. Bepaalde hersengebieden functioneren anders of de communicatie tussen hersengebieden verloopt anders. Maar gelijkt elke persoon met autisme dan op Rain Man? En kan je genezen van autisme? Ik vraag het aan Siham Bughlal. Zij is klinisch psycholoog en neuropsycholoog. Ze heeft een eigen praktijk en specialiseert zich in ontwikkelingsproblemen. Siham geeft ook les aan een hogeschool in de bacheloropleiding toegepaste psychologie.
Het is echt wel iets dat in de persoon aanwezig is en zorgt ook wel voor een zekere leidersdruk bij de omgeving en de persoon zelf. Ook al begeleid je, ook al geeft je heel veel ondersteuning enzovoort, het blijft wel, maar natuurlijk, het kan wel aangepakt worden, maar niet dat het geneest. En dat kan ook niet door andere zaken verklaard worden, zoals bijvoorbeeld een moeilijke thuissituatie of door scholing of zo. En je hebt zeker verschillende gradaties in autisme. Het is ook een spectrum. Je kunt dus eigenlijk zeggen dat dat op een lijn is, een continuum van mild naar toch wel heel ernstig. Bijvoorbeeld aan de hoger functionerende, dus de mensen met een hoger IQ. En dan leren zij heel veel sociale regels zichzelf aan, waardoor dat het dan moeilijker zichtbaar is. En je hebt ook wel de heel zware, bijvoorbeeld de mensen die echt al niet praten en heel extreem snel overprikkeld geraken.
1 op 150 mensen heeft autisme. Dat is 0,6 tot 0,7% van de bevolking. De kans is dus redelijk dat iemand in jouw omgeving autisme heeft.
Als ik dat bijvoorbeeld een hele dag doe, een hele dag alsof doe, dan weet ik, die avond kan ik letterlijk niks meer doen. Maar echt niks meer. Ik ben op. En dan kan ik de ochtend erop niet meer uit bed geraken. Ik kan dat heel goed camoufleren. En dat heb ik ook al jaren gedaan. Ik kan dat perfect camoufleren. Maar dat is wel ten koste van mezelf.
Bijzonder is dat men lange tijd dacht dat autisme nauwelijks bij meisjes en vrouwen voorkomt. Dat idee is ondertussen achterhaald. De kenmerken van autisme bij meisjes en vrouwen zijn vaak subtiel en worden wel eens gemist. Om aan de sociale verwachtingen en de verwachtingen uit hun omgeving te voldoen, gaan sommige meisjes en vrouwen hun moeilijkheden op sociaal en communicatief vlak camoufleren. Autisme bij meisjes en vrouwen wordt soms zelfs verward met een andere problematiek.
Sowieso is autisme veel moeilijker zichtbaar bij vrouwen ten opzichte van mannen. Bij jongens komt autisme zelfs 4 keer vaker voor. Hoe komt dat dan? Is het testmateriaal meer op jongens afgestemd? Of is het meer hormonaal of zo? Er is nog heel veel onderzoek nodig. Dat komt heel vaak voor dat dat bij meisjes op latere leeftijd wordt gediagnosticeerd dan bij jongens. Meisjes zijn sowieso socialer, maar je ziet wel dat ze minder initiatief nemen tot interactie, omgang met anderen. Eigenlijk hebben anderen, of ook leerkrachten, de neiging om te zien als dat zijn gewoon heel introverte meisjes. Ze zijn gewoon heel verlegen of eerder angstig. Hun obsessies, hun preoccupaties zijn vaak ook meer de normalere topics. Zoals bijvoorbeeld, die zijn veel meer bezig met dieren of mode of series. Terwijl dat bij mannen of jongens dan eigenlijk eerder zo vlaggen, treinen en alles met technologie te maken heeft, waardoor dat bij hun ook wel sneller opvalt. Bij vrouwen komt dat soms wel voor, maar dan is dat eigenlijk ook wel een stuk door hun preoccupatie met cijfers, gewicht en voeding. Dat er eerst een eetstoornis werd vastgesteld en dan op latere leeftijd, na verder onderzoek en zo, dat eigenlijk autisme was. Omdat ze zo weinig bepaalde voeding wilden eten, heel hard bezig zijn met voeding, gewicht, cijfers. En dan is dat natuurlijk moeilijker zichtbaar.
Nog straffer is dat autisme bij meisjes en vrouwen van diverse origine nog minder opvalt. Die onderdiagnose wordt onder meer gewijd aan de onderrapportering van symptomen door ouders of aan de drempels tot de toegang tot gespecialiseerde hulp. Daarnaast wordt autisme vaak door een witte en mannelijke bril bekeken, waardoor de kenmerken van symptomen bij vrouwen van kleur minder opvallend zijn. In Hanna's geval werden moeilijkheden op vlak van communicatie toegeschreven aan het feit dat ze als tiener pas Nederlands leerde.
Want zeker in mijn puberjaren was dat heel duidelijk dat ik autisme had. Maar dat werd altijd toegeschreven aan, ah, maar je bent niet hier geboren, daarom gedraag je je zo. Daarom is je woordenschat beperkt. Daarom is je communicatie niet zo sterk. Taal is onderontwikkeld, Nederlandse taal, omdat je dat op een latere leeftijd hebt geleerd. Ik denk zo, tweede of derde sessie, zei hij van, ja, eigenlijk zou ik iets moeten vertellen. Mijn hele lange intro, ik kan me de intro niet meer herinneren, maar ik kan me wel nog herinneren dat ik dan hoorde, je hebt autisme. De psycholoog die dat had direct gezien, dat is een persoon van kleur. En die begrijpt wel heel goed de cultuur waar ik vandaan kom. Dus die kon wel direct zien dat ik niet goed functioneer binnen die cultuur. Wel, ik ben zelf een centrum gaan zoeken. Die psycholoog die zei tegen mij, ik denk niet dat je autisme hebt. Bon, je wilt dat toch graag weten, we gaan wel al die testen doen. En ik was echt zo vastberaden van, nee, ik heb er genoeg over gelezen. Ik heb dat, dat kan niet dat dat iets anders is of zo. Als ik kwam met verhalen van, ja, ik wil op tijd eten en ik wil niet dat iemand komt aan mijn lepel en ik wil niet dat iemand komt aan mijn glas en ik heb een eigen lepel en een eigen glas, dat was voor haar moeilijk om te zien van, ah, oké, dat is wel abnormaal dat je die noden hebt.
De bril die we op hebben beïnvloedt de manier waarop we naar psychische klachten kijken. Bij psychische klachten is het dus belangrijk om open te staan voor het referentiekader van de persoon met de klachten.
En na die testen, ja, psycholoog, psychiater, heel die procedure, bleek dat ik wel autisme heb. Ik denk dat voor die psychologen in de multidisciplinair team was dat moeilijk om dat in te zien, omdat ik kom van een andere cultuur. Ik denk, alles wat jij dan aangeeft of zo, wordt toegeschreven aan, ah, maar het is omdat jij van een andere cultuur bent, omdat dat anders is. Wordt beperkt tot één identiteit, van al je identiteiten word je beperkt tot andere cultuur.
Niemand is hetzelfde en de manier waarop autisme zich uit varieert van persoon tot persoon. Niet elke persoon met autisme heeft moeite met oogcontact of heeft evenveel nood aan structuur of voorspelbaarheid. De intensiteit van de kenmerken kan verschillen, maar ook de impact van de symptomen op het dagelijks leven verschilt van persoon tot persoon. Hanna voelt de impact van autisme op haar leven in haar nood aan structuur, tijdens sociale interacties, maar ook wanneer ze overprikkeld is.
Ik heb echt nood aan structuur. Vaste eetmomenten, vaste patronen. Ik ontbijt zelfs elke dag hetzelfde. In hetzelfde bord, hetzelfde tas. Ik heb ook op het werk vaste plek. Mensen denken van, ah ja, persoon heeft autisme, die kan niet om met verandering. Bij mij persoonlijk is het vooral het onvoorspelbare. Een voorbeeld, we gaan ergens naartoe en er is geen plan in, maar ik moet dat op voorhand weten, dat er is geen plan in. Dat is wel soms heel moeilijk om uit te leggen aan neurotypische mensen. Als er flexibiliteit van mij verwacht wordt, moet ik dat ook weten, op voorhand. En dan kan ik me flexibel opstellen. We praten over prikkeling, maar dat is niet altijd hetzelfde. Is het nu visueel? Is het wel geluiden? Zijn het kleuren? Ja, dat verschilt van persoon tot persoon. Ik ga bijvoorbeeld naar een feestje of zo. Tegen het einde ben ik chagrijnig, ben ik moe, ben ik overprikkeld. Vroeger wist ik niet wanneer dat ik moest stoppen met praten, bijvoorbeeld. Ik kon echt zo lange monologen houden. Zie me mensen met hun ogen draaien, maar niet begrijpen waarom. Maken van nieuwe contacten is dan niet zo moeilijk. Maar contacten onderhouden, diep gaan in een contact met iemand, is heel moeilijk. Ik vraag me tot de dag van vandaag af, als ik zie mensen de hele tijd berichten sturen, wat zeggen ze allemaal? Want als jij een bericht naar mij stuurt van, als goed, het antwoord zal goed of niet goed. Maar ik ga niet nog in details gaan van hoe of wat. Dat is waarschijnlijk niet wat er van mij verwacht wordt als antwoord. Vroeger wist ik dat zelfs niet.
Wat maakt dat personen met autisme het moeilijker hebben met sociale interacties en met prikkels? Vanwaar die nood aan structuur en voorspelbaarheid?
Ja, je hebt verschillende redenen hè, dat dat moeilijk loopt bij mensen met autisme. Executieve functies die dan moeilijk lopen, dat die staan eigenlijk in voor heel doelgericht, efficiënt en je gedrag goed kunnen aanpassen en ook op sociaal vlak aan de ander. Initiatief kunnen nemen, dat moeilijk loopt bij hun. De inhibitie, wat is dat dus eigenlijk? U op tijd kunnen stoppen wanneer een bepaald gedrag verwacht wordt en dat je niet eigenlijk automatisch je gevoel volgt. Uw eigen gedrag goed kunnen inschatten en kunnen beoordelen. Kunnen inleven, plaatsen in de ander. En dan daardoor een idee kunnen hebben van wat denkt die persoon, waar is die mee bezig, wat verwacht die van mij. Die hebben dus eigenlijk weinig cognitieve flexibiliteit. Ja, dat is dat gebrek aan flexibel zijn, weinig kunnen omgaan met veranderingen. Ze hebben nood aan, mijn planning ziet er zo uit en dat wordt er van mij verwacht die dag en dat geeft rust in hun hoofd. Alles moet heel voorspelbaar zijn. Veranderingen geven enkel maar stress, maar dat heeft heel veel met die flexibiliteit te maken. Verprikkeling is een kenmerk van autisme. Alle indrukken verwerken vraagt veel meer tijd. Dus je hebt enerzijds de overgevoeligheid voor prikkels, maar ze kunnen ook ondergevoelig zijn voor prikkels. Dat ze dus heel weinig voeling hebben met prikkels die eigenlijk binnenkomen. Je filter werkt eigenlijk niet goed, hè.
Een diagnose voelt dat niet als een etiket opgeplakt krijgen. De samenleving is al zo gul met het uitdelen van labels en het in hokjes plaatsen van mensen. Wat heb je aan nog een sticker? Eentje dat zegt dat je een stoornis hebt. En hoe komt dat binnen om na al die jaren te weten te komen dat je autisme hebt?
Ik gebruik het woord stoornis niet graag. Want ik voel niet dat ik een stoornis heb. Als ik ga naar de neurotypische mensen kijken vanuit mijn wereld, dan hebben zij een stoornis. Het is niet omdat wij in minderheid zijn, dat wij een stoornis hebben. Ik gebruik liever het woord autisme of autisme spectrum, want het is een spectrum. Niet elke autist is hetzelfde. Niet omdat je misschien iemand kent met autisme, dan weet je perfect hoe dat ook bij iemand anders is. Dat werkt niet zo. Ik had het wel echt heel moeilijk mee om te accepteren dat ik geen normaal mens ben. Andere kant was dat wel een verlossing. Want alle puzzelstukken zijn dan zo op hun plaats gevallen. Zo van, nu weet ik waarom dat ik moeilijk vrienden kan maken. Nu weet ik waarom dat mensen me raar vinden. Dat is wel van, aha. En dat was wel echt heel fijn. Zo van, ik ben gewoon anders.
Je hebt dan een diagnose. Je kan plaatsen wat het leven vaak moeilijker maakte. Maar wat daarna? Gaat de poort naar goede hulp dan automatisch open?
Het is heel belangrijk dat er een goede psycho-educatie wordt gegeven na de diagnose. Niet enkel aan de persoon zelf, maar ook aan de omgeving, ouders enzovoort. Je hebt die kenmerken en je kon daar niks aan doen dat je het moeilijk had. En dat verklaart waarom je die moeilijkheden hebt ervaren. Dat verklaart waarom veranderingen moeilijk zijn. Dat verklaart als je in een drukke straat bent dat het voor jou moeilijk is. Een psycho-educatie is voor mij een heel belangrijke eerste stap na de diagnose. En dan pas zien van, maar welke therapie is nu wel nodig?
In het begin heb ik dat wel vaker gedaan met het idee van, ik ga je vertellen dat ik autisme heb, dus ga jij wat huiswerk maken en ga je waarover gaan lezen, maar mensen doen dat niet. Dat veranderde niks aan de situatie, op de manier waarop dat mensen met mij omgaan. Heel veel mensen hebben nog echt een ouderwetse beeld van autisme, zeker bij vrouwen.
Hanna merkt dat er in haar omgeving weinig kennis en begrip is over autisme. Er wordt niet over gesproken of het wordt genegeerd. Zij ziet een grote nood aan het verspreiden van kennis over autisme. Ook de hulp aan personen met autisme kan beter, want niet elke hulpverlener is even onderlegd in de begeleiding of coaching van personen met autisme.
We hebben veel meer sensibilisering nodig. Veel meer organisaties die daar echt een actieve rol in spelen van uitleggen van wat dat is, hoe daarmee omgaan. Wat kan je verwachten van iemand met mijn autisme? Wat kan je totaal niet verwachten van iemand met autisme? Ja, dus wordt nog altijd gezien als een ziekte. Om dat duidelijk te maken, zeg ik van, maar ik ben ziek. Terwijl ik niet geloof dat ik ziek ben. Ik ben gewoon anders. We hebben ook heel veel coaching nodig. We hebben echt enorm veel mensen met migratieachtergrond die ook die coachingrol nemen. Dat is hetzelfde als bij een psycholoog of een coach gaan die niet van, die cultuur niet zo goed begrijpt, is hetzelfde ook bij autisme. Dan moet je in alles zitten uitleggen en dan hopen dat het misschien had begrepen worden.
We hebben vaak de neiging om ons te focussen op wat niet goed loopt. Maar ik ben benieuwd naar hoe de weg die Hanna heeft afgelegd haar leven veranderde.
Ik kan het gewoon heel kort samenvatten. Had ik die diagnose niet gehad, dan was ik niet de persoon die ik nu ben of die ik geworden ben. Dan was ik gewoon... Ik zeg het, er is een Hanna voor de diagnose en er is een Hanna na de diagnose. Als ik zelfs terugkijk naar mezelf, dan denk ik van wauw, heel ander persoon. Alles is veranderd sinds de diagnose. Ik begrijp mezelf beter. Ik ken mijn grenzen ook beter. En ik kan ook mijn grenzen beter bewaken.
Dank je voor het luisteren naar Bandbreedte. Ella WZ2 bedankt Hanna voor de openheid om haar verhaal te delen. Dank ook aan Siham Bouglal voor haar deskundige uitleg. En hoewel we inspirerende en hoopvolle verhalen brengen, is het mogelijk dat je iets triggerend hoorde. Raakt jou iets heel erg? Praat dan met iemand die je vertrouwt. Ook bij Teleonthaal vind je een luisterend oor. Teleonthaal is te bereiken via het nummer 106, maar ook via de chat op de website van Teleonthaal.